Ja, mijn missie is eigenlijk om mensen duidelijk te maken dat mobiliteit niet alleen maar een beetje lafjes stretchen, foamrollen en een stok over je hoofd trekken is. Maar dat het gewoon hele specifieke gewrichtstraining eigenlijk is.
Wat gaat er precies fout bij schouders? Zeg maar, naast dat het overcapaciteit vragen is, maar wat is de reden dat het bij mensen fout gaat? Is het toch die overstretch?
Maar je kan je voorstellen, als die disbalans er zit, tussen adductoren en abductoren, dat zeker uitvergroot gaat worden op het moment dat jij zware dingen gaat doen.
Sportpoeder, de sterkste supplementenvergelijker van Nederland.
Sportpoeder. Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe Sportpoeder podcast. Leuk dat je weer kijkt. Voor de mensen die altijd blijven kijken, super tof. Laat even alvast een like achter en klik op die abonneerknop, want dan mis je niks van onze waardevolle fitness content. We gaan het vandaag hebben over mensen die wel eens last hebben van een blessure. Ik zit hier vandaag met Jorn van Betere Mobiliteit. Jorn heeft mij benaderd om content samen op te nemen en het over mobiliteit te hebben. We hebben net ook al twee hele goede video's opgenomen die ook op het YouTube-kanaal komen. Er staat al eentje online. Vandaag gaan we het hebben over de meest voorkomende blessures binnen de gymcommunity. Zou jij een beetje over jezelf willen vertellen, Jorn?
Ja, zeker.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door ESN. Wil je nou op de hoogte blijven van de lekkerste kortingen bij ESN die zij wekelijks doen? Download dan de Sportpoeder-app, zet je notificaties aan en zo blijf je altijd op de hoogte van de lekkerste kortingen bij ESN.
Mijn naam is Jorn, ik ben de eigenaar van Betere Mobiliteit. Eigenlijk miste ik in de hele fitnessindustrie een stukje preventie en eigenlijk meer gewrichtsspecifieke training. Hoe dat kwam is eigenlijk omdat ik zelf last kreeg van mijn gewrichten, dus eigenlijk mijn schouder, tijdens bankdrukken. En dat was een terugkerende klacht. Ik bleef last houden. Elke keer ging ik weer herstellen, opbouwen, blessuren. Dat was eigenlijk het riedeltje. Totdat ik daar op een gegeven moment zo klaar mee was en ik dacht, oké, ik wil niet om het probleem heen werken, maar ik wil de oorzaak gaan aanpakken. Toen ben ik me gaan verdiepen in mobiliteitstraining en dan begon ik eerst met wat elke gymbro doet, namelijk een stok over het hoofd, op een foamroller gaan liggen.
Elastiekje,
lacrosseballetje, rollen, triggerpoints. Maar dat hielp misschien eventjes, maar het lost het probleem niet op. Ik kwam elke keer toch weer tot het punt dat ik geblesseerd raakte. Dus ik dacht, oké, ik wil een structurele oplossing. Ik wil echt zorgen dat ik wezenlijk iets ga veranderen aan mijn schouders, zodat ik gewoon kan benchen of kan dippen of kan optrekken zonder dat mijn schouder elke keer pijn doet. En daar ben ik me dus helemaal in gaan verdiepen. En op een gegeven moment vond ik dat zo leuk en zo belangrijk om dat met de fitnessindustrie te delen, dat ik een bedrijf heb opgezet wat Betere Mobiliteit. Dus dat gaat echt over mobiliteitstraining. En ja, mijn missie is eigenlijk om mensen duidelijk te maken dat mobiliteit niet alleen maar een beetje lafjes stretchen, foamrollen en een stok over je hoofd trekken is, maar dat het gewoon hele specifieke gewrichtstraining eigenlijk is. En het zorgen dat je capaciteit van het lijf en met name dan de gewrichten en alles wat er omheen zit, white stuff, bindweefsel, pezen, kapsel, dat zo goed mogelijk functioneert, zodat je in de gym of welk sport je dan ook doet, zo optimaal mogelijk kan presteren. Dat is eigenlijk het doel.
Ja, oké, top. Dankjewel voor jouw introductie. Zoals ik al aangaf, gaan we het vandaag hebben over blessures. We hebben in het verleden ook onze podcastje met Frank gedaan over blessures. Ja. Maar het leek me beter om even wat dieper op de stof in te duiken met jou. Als we kijken naar een blessure, wat is een blessure precies? Wat is eigenlijk het signaal wat je lichaam aangeeft van joh, dit tot hier en niet verder? Ja, eigenlijk
is een blessure heel simpel. Als we het helemaal plat slaan, is het gewoon, je hebt meer gevraagd van het weefsel dan dat het aan kan. Dus je vraag was groter dan in capaciteit van wat je trainde op dat moment. Dus of je nou van het stoepje afstapt en je enkel klapt dubbel, dan ben je in die positie van je enkel, heb je niet genoeg capaciteit om die vraag, dus in één keer je enkel die dubbel klapt, op te vangen. En dan krijg je dus een blessure. En dat is dus eigenlijk, zo kan je elke blessure eigenlijk benaderen. En dat is dus ook wat ik hoop samen met jou hier te bespreken, is dat je dus aan de capaciteitkant, en we kunnen natuurlijk heel veel dingen onder de capaciteitkant gaan verstaan. Namelijk, het is hoe goed pegen je gewrichten, hoe sterk zijn je spieren, wat is je ervaring, hoe goed is je aansturing, hoe goed is je rust, hoe goed is je voeding. We kunnen ontzettend breed gaan kijken. Dat gaan we vandaag niet doen. We zullen echt specifiek naar gewricht, aansturing, controle en kracht gaan kijken. Om op die manier in ieder geval te zorgen dat je zeg maar een buffertje hebt in het stukje capaciteit. Dus dat je zoveel capaciteit hebt dat je dus meer vragen aan kan.
Ja.
In de gym, hardlopen, hybrid athlete, alles eigenlijk. Ja.
En als je vanuit jouw visie kijkt, want jij komt natuurlijk best wel veel mensen tegen, ook die een krachttraining doen. En als je dan kijkt naar de gym community, hè, wat zijn de meest voorkomende oorzaken eigenlijk van de blessures die daarin zijn?
Ja, nou, eigenlijk is dat dus weer terug te herleiden naar dat stukje capaciteit. Dus, en om het wat inzichtelijk te maken, stel jij gaat squatten. En je gaat beneden de 90 graden squatten. Dus ass to grass geeft beetje.
Zoals Ronnie Coleman altijd zei dat moest.
Precies, gewoon zo diep mogelijk. Dan heb je heupflexie nodig. Dus je moet zeg maar je knie naar je borst kunnen trekken. En dat moet zo goed mogelijk gaan, zodat je diep komt. En je hebt een knie nodig die kan buigen. En je hebt een enkel nodig die in dorsaalflexie, dus die goed kan buigen. Als je dat niet hebt, maar je gaat het wel proberen, dan gaat je lijf op zoek naar een oplossing om wel dat bewegingspatroon te maken. Dus dan gaat je lijf eigenlijk compenseren voor het gebrek aan ruimte in een gewricht. Dus als je naar mobiliteitstraining gaat kijken, wil je dus eigenlijk gaan kijken van oké, kunnen we elk gewricht zo optimaal mogelijk laten werken? Dus zoveel mogelijk bewegingsuitslag, zoveel mogelijk range of motion, zoveel mogelijk aansturing en controle in alle posities, zodat als je het samenvoegt, dat het lijf veel makkelijker een diepe squat bijvoorbeeld kan maken.
Ja, want als je kijkt naar bijvoorbeeld, wat zijn volgens jou de meest gevaarlijke oefeningen die, waardoor bijvoorbeeld die blessures ontstaan binnen de gym community? Want we hebben natuurlijk altijd al, oh ja, die linkerschouder met benchen.
Ja.
Misschien dat de benchpress wel vooraan staat, geen idee.
Nou ja, eigenlijk, en dat is misschien, dat verwacht je misschien niet vanuit mij, maar er zijn geen gevaarlijke oefeningen. Er zijn alleen oefeningen waar iemand niet klaar voor is.
Ja, dus niet de goede uitvoering.
Ja, dus als je dus een oefening, dus als je niet de capaciteit hebt, en met capaciteit hebben we het natuurlijk ook over hoe voer je de oefening uit. Maar als jij inderdaad een deep squat gaat doen, maar je hebt niet voldoende heupflexie, maar je wordt wel ingeduwd omdat je 150 kilo in je nek hebt liggen, dan word je dus ergens in een positie geperst waar je niks te zoeken hebt, omdat je nog niet de ruimte daar hebt. Nou, dat kan echt wel een paar keer goed gaan. Het hoeft niet in één keer als je dat voor het eerst doet, dat je hele heup aan diggelen ligt. Maar als je dat structureel doet, dus structureel meer vraagt dan de capaciteit, op een gegeven moment gaat dat problemen geven. Hetzelfde als je auto die je nooit APK laat keuren en altijd maar doorknalt. Ja, op een gegeven moment gaat die mankementen vertonen. Dus je wilt altijd zorgen dat op het moment dat je dus een oefening wil doen die jij leuk vindt, dat je de capaciteit daarvoor hebt. Dus ik zou niet zo heel snel zeggen van, joh, dit is een gevaarlijke oefening, maar we hebben heel veel oefeningen die we doen waar we eigenlijk nog niet klaar voor zijn. Weet je wel, mensen die niet een arm gestrekt boven hun hoofd kunnen krijgen, maar wel met een belt gaan optrekken. Weet je wel? En dan ben je dus jezelf in een positie aan het trekken waar je zeg maar zonder gewicht niet eens kan komen. Maar dan vind je het wel gek als je met je volledige lichaamsgewicht en met een schijf van 20 kilo op een gegeven moment last krijgt van je schouder. En dit zie ik echt heel veel gebeuren. We gaan wel iets doen, maar we hebben niet de capaciteit.
Ja. Laat ik de vraag dan misschien anders formuleren. Waar zie jij de meeste fout ontstaan? Bij welke oefeningen?
Bij welke oefeningen zie ik de meeste fout ontstaan? Ja, eigenlijk zie ik vooral bij alle grote compound lifts. Omdat die gewoon wat lastiger zijn en er zijn meerdere gewrichten bij betrokken. Zie je eerder compensatiepatronen of gebrek aan capaciteit, waardoor er klachten ontstaan. Want als jij bijvoorbeeld niet goed je schouder boven je hoofd kan houden, dan ga jij bijvoorbeeld je rug hol trekken. Om wel die range of motion zeg maar na te bootsen. Want jij denkt, ja, ik moet gewoon aan die stang hangen. Dus ja, dan maar mijn rug heel hol trekken. Dus de problemen ontstaan niet zozeer bij een specifieke oefeningen. De problemen ontstaan vooral als er veel gevraagd wordt van het lijf waar je nog niet op dat moment klaar voor bent. En ja, we zien natuurlijk op Instagram en sociale media zien we allerlei oefeningen. En dan denk ik, ah, vet, weet je wel, ga ik nadoen. Maar de vraag is dat op dit moment de oefening voor jou, weet je wel? Of moet je eerst in plaats van een standing military press, weet je wel, met een zware stang boven je hoofd, misschien moet je eerst een landmine press doen, omdat je dan niet die volledige arm boven je hoofd hoeft te strekken.
Ja.
En daar denken we te weinig over na. We denken vooral in oefeningen. De fitnessindustrie is gewoon, we denken in oefeningen. Maar ik ben eigenlijk een voorstander van, oké, je wilt een oefening, prima. Dan gaan we zorgen dat je lijf de capaciteit heeft om die oefening te doen. Dus dat je wel die schouderflexie hebt. Of dat jij een bench wil, of je wilt een muscle-up gaan leren. Dan gaan we zorgen dat je schouder genoeg extensie heeft. Of genoeg flexie voor, weet je wel, voor de oefening die je wil gaan doen.
Ja. Hey, en wat zijn, als je daar zo over nadenkt, de gevolgen als je dus langdurig eigenlijk door blijft trainen met een blessure, om het maar zo te zeggen. Als je constant die overcapaciteit voor jezelf
vraagt. Ja, op een gegeven moment blijft, kan je gewoon een chronische blessure krijgen. Dus een blessure die eigenlijk ook niet meer weggaat of altijd terugkomt zodra je hem gaat belasten. Ja, en wat je dan krijgt is, oké, ik ga niet meer benchpressen of ik ga niet meer deadliften, want ik krijg altijd last. Of weet je wel, je gaat dus dan om het probleem heen werken. En de vraag is, wil je dat? Prima als je dat niet erg vindt. Hè? Dus ik zeg niet dat iedereen een bepaalde oefening moet doen. Maar heel veel mensen willen een oefening nou eenmaal doen. Of willen een bepaald doel, fitnessdoel behalen. En daarvoor heb je gewoon capaciteit nodig. En nu denken we zijn alleen maar gefocust op, hè, als ik het vergelijk met bouwen van een huis. We zijn alleen maar bezig met hoe ziet onze villa eruit. Hè? Het ideaalplaatje van het lijf wat we willen hebben. Of de oefening die we willen kunnen doen. Maar we hebben eigenlijk geen zin om de fundering eerst heel goed te maken. En de mobiliteitstraining is eigenlijk je fundering. Daarop ga je je villa bouwen. Dat is wat de capaciteit van het huis zorgt dat er voldoende capaciteit is, zeg maar. Ja. En daarbovenop kan je dan de dingen gaan doen die je wilt. Een dikke muur bouwen, een mooi dak erop zetten. Maar wij doen nu gelijk, we gaan gelijk bouwen, weet je wel. We willen gelijk een chest.
Ja, dat is een beetje hetzelfde als dat je een nieuwe split hebt en dat je gelijk vol gas gaat op de eerste nieuwe bewegingspatronen die je moet aanleren.
Ja.
Want waar denk jij dat het meeste winst te behalen valt als je zeg maar kijkt naar de average gym rat goer, om maar zo te zeggen, van oké, dit zijn wel de dingen die je eigenlijk anders zou moeten doen dan die er nu gedaan worden?
Ja, nou ja, wat ik eigenlijk iedereen zou aanraden is, voeg een derde pijler toe aan je training. Dus stel dat jij, je bent een allround atleet, dus jij wilt krachttraining doen, je wilt conditietraining doen. En eigenlijk zou je dus als derde pijler mobiliteitstraining, en met mobiliteitstraining bedoel ik, ga heel gericht je wide stuff trainen. Dus als we het cardiovasculaire systeem hebben, conditietraining, we hebben krachttraining, je red stuff, je spieren, en je hebt je wide stuff, dus je gewrichten, je kapsel, je pezen, je bindweefsel. Dat kan je gewoon specifiek trainen. Het lijf is adaptief, hè? Het past zich aan belasting. Alleen trainen we dat niet, maar het is wel de basis voor de andere twee. Want als jij geen goed werkende gewrichten hebt, is hardlopen lastig, maar squatten ook.
Ja.
Dus we hebben het allebei, je hebt het voor allebei nodig. Dus ga dat ook trainen. Dus dat zou mijn advies zijn. Ga ook aandacht besteden aan hele gerichte gewrichtstraining.
Ja.
En dat is mobiliteitstraining.
Ja, want wij vanochtend hebben wij toevallig een video opgenomen. Die staat dus goed, is nu online. Over de top 5 meest voorkomende blessures binnen de community, om het maar zo te zeggen. Ja. En op nummertje 1 stonden eigenlijk toch wel schouders.
Ja.
Als je kijkt naar, wat gaat er precies fout bij schouders? Maar naast dat het overcapaciteit vragen is, maar wat is de reden dat het bij mensen fout gaat? Is het toch die overstretch?
Wat je eigenlijk ziet is dat we niet meer gewend zijn om in bepaalde posities te komen. Dus we bewegen niet gevarieerd genoeg. En dan stel dat we de schouder als voorbeeld nemen. Je doet zeg maar een front raise, je doet een overhead press en je doet een side raise en je doet misschien reverse flies. Weet je wel, dan heb ik alle koppen van mijn schouder gepakt, heb ik alle bewegingspatronen. Maar daartussen zit nog zoveel variatie van posities die je ook nodig hebt, die we vaak niet meepakken in de gym. Dus daar trainen we de capaciteit niet op. Dus op het moment dat jij, omdat je een zware benchpress doet, wel met je schouder in een bepaalde positie wordt gedrukt, waar je eigenlijk nog helemaal geen idee hebt hoe je daar de aansturing en de kracht en de controle over hebt. Dus je hebt bijvoorbeeld niet genoeg ruimte in je gewricht in die positie. Ja, dan ga je dus in één keer heel snel die vraag, die wordt zo hoog dat het de capaciteit overschrijdt. Dus wat je wil gaan doen is, je wil gaan kijken, kan ik in al die posities mijn gewricht sterker maken? En dat doe je dus met mobiliteitstraining.
Denk je ook dat in het kader van de schouder, dat ego-liften een hele grote rol speelt erin?
Ja.
Er zit een open deur in te helpen.
Ja, die ik sowieso. Absoluut. En ik bedoel, it takes one to know one. Ik ben precies zo geweest. Ik wilde ook gewoon alleen maar hoger. En ik wist, ja, mijn vorm is niet helemaal super meer. Maar weet je wel, ik wil gewoon over die 100 en dan over die 120 en dan 130. Weet je wel, ja, je bent steeds je grens aan het verleggen. En dat is ook wat je leuk vindt, toch? Ik bedoel, ik zeg niet van, oh, het is allemaal safe en het moet allemaal veilig en wees super voorzichtig. Want ik vind het nog steeds leuk om een max lift te doen. Maar wees je er wel van bewust wat je vraagt van je lijf. En als jij op een andere manier je lijf erop kan voorbereiden, hè, door ook na te denken over, oké, hoe zorg ik nou datgene waarmee ik de beweging echt maak, namelijk mijn schoudergewricht. En je spieren zijn maar de motor. Hè? Die bewegen je schoudergewricht. Maar je moet ook een gezond schoudergewricht hebben. En als je die nou goed gaat trainen, ja, dan wordt het veel makkelijker. En wordt het dus ook weer een stuk leuker.
Ja, ja, want nummertje 2 was de rug. Ja. We konden heel leuk zien in die video hoe niet mobiel ik eigenlijk ben of was. Nu ben ik al een stuk mobieler, hopelijk.
Zo snel gaat dat.
Nee, maar waar denk jij dat de meeste fouten gemaakt worden in het kader van de rugblessures, zeg maar?
Ja, ik denk dat het grootste probleem met met de rugtraining eigenlijk is dat wij de rug als een soort van, je moet hem in neutral houden. Dat is eigenlijk wat we altijd iedereen aanleren. Bij een deadlift wil je een neutral spine. Bij je squat wil je een neutral spine. En dat heeft ook echt wel zijn doel voor efficiëntie. Maar een rug is wel gewoon gemaakt ook om te buigen, te strekken, te draaien. En dan heb je natuurlijk een hele grote groep die gaat zeggen van ja, maar spinal flexion under load, hè, dus McGill. Ja, dat is allemaal super risicovol. Misschien voer voor een andere discussie. Maar waar het om gaat is dat het dagelijks leven is niet neutral spine, weet je wel. Er zijn gewoon momenten dat je niet je rug altijd maar recht kan houden. Dus als jij altijd bezig bent met je rug recht houden, maar je moet een keer een doos uit de auto tillen, die heel zwaar is, en je moet vervolgens een draai maken, maar jij hebt altijd neutral spine op en neer getraind, dan kom je dus buiten een range of motion, maar je eigenlijk geen idee hebt hoe je dat analoog moet doen. En dan zet je die doos neer, ben je super sterk met je back squat, maar je gaat wel door je rug, weet je wel? Omdat je in één keer denkt, ja, wat moet ik hier? En dat zie ik dus heel veel. Ik zie dus echt loeisterke gasten die zeg maar op en neer echt heel sterk en heel veel gewicht kunnen verplaatsen. En dan geef ik ze 20 keer lang, ik zeg, ga maar draaien. En dat ze dan echt denken, ja, maar dat durf ik niet, weet je wel? Want dat is niet de zone waar ik gewend in ben. En als je kijkt naar de wervelkolom, hè, dus de rug. Kijk, nu, als we het over de rug hebben, dan hebben we het over lats en rhomboides. En is het allemaal, je traint upper back, lower back, mid back. Maar een laag dieper zit je wervelkolom. En de wervelkolom, daar besteden wij hem geen aandacht aan. Behalve dan dat we hem alleen maar proberen te stabiliseren en zo neutral mogelijk te houden. Maar al die werveltjes zijn zeg maar een soort van Lego blokjes op elkaar gestapeld. En je wilt eigenlijk al die schakeltjes, dus die vergelijk met een fietsketting waar allemaal schakeltjes aan elkaar vastzitten. Je wilt dat die schakeltjes zo goed mogelijk met elkaar samenwerken. Zodat de belasting zoveel mogelijk over die hele wervelkolom wordt verspreid. Maar dat trainen we niet in de gym. We zijn alleen maar bezig met, we moeten hem recht houden. Maar dat betekent dus dat je rug niet goed genoeg gaat bewegen. Want je is eigenlijk altijd stijf. En als je dan wel een keer een bepaald punt extra gaat belasten, omdat je zo zwaar gaat met een deadlift, dan zie je dat je dus op één bepaald punt meer belast wordt en dat je klachten krijgt. En dat is dus weer dat stukje vraag versus capaciteit. Ga jij nou zorgen dat je ook weet wat je rug moet doen als die in de bolle positie is of in een hele holle positie en daar ook nog kracht en capaciteit gaat toevoegen, ja, dan ga je dus een buffertje toevoegen waardoor je dus niet gelijk helemaal in de kramp schiet of last hebt van je rug als je wel die verhuisdoos uit de achterbak moet tillen.
Ja, want je zei net ook het door je rug gaan. Voor de gemiddelde luisteraar, wat houdt door je rug gaan in eigenlijk?
Ja, eigenlijk zijn er verschillende manieren van door je rug gaan. Hè? Je kan echt dat je een hernia, dus dat er een uitstulping uitkomt. Maar heel vaak is door je rug gaan ook eigenlijk een soort van beschermingsreactie van de rug. Je komt in een positie waar je lijf denkt, oeh, dit is spannend. Want jouw centrale zenuwstelsel die bepaalt eigenlijk de norm van wat als veilig geacht wordt in een bepaalde positie. Ga jij die norm overschrijden, dan zegt jouw centrale zenuwstelsel, ik ga een handrem trekken. Dus die trekt dan in één keer al die spieren aan, waardoor je een soort verkrampingsreactie krijgt. Nou, dat trekt meestal na 4-5 dagen, trekt dat wel weer weg. Maar dat is wat soms mensen ook al omschrijven als door de rug gaan. Dus je kan echt het hebben van, door de rug gaan kan het verschuiven van een rugwervel zijn. Daarvoor heb je echt wel behoorlijk impact nodig. Maar het kan ook een soort van verkrampingsreactie zijn. Dus er zit best wel een wijd spectrum tussen door je rug gaan.
Ja. Ja. Oké. Okay. Hey, het derde puntje wat wij hadden in de video was ook je heupen.
Ja.
Dat daar ook de vaakste blessures in voorkomen. Hoe ontstaat dat?
Ja, eigenlijk het is een beetje hetzelfde riedeltje. Capaciteit en vraag. wat je vaak ziet is bij de heup, is dat er heel weinig ruimte in het heupgewricht zit. Omdat we zeker ook in de gym beperkte bewegingsuitslag trainen. Dus heel veel mensen zullen zeggen van ja, als jij een full range of motion squat doet, dan behoud je je flexie bijvoorbeeld, het buigen van je heup. Maar je doet het maar in één stand. Want we zetten vaak onze voetpositie neer en dan zegt iemand, ja, maar ik doe ook sumo squats. Nou, oké, doe je twee standen, weet je wel. En dat is, maar alles daartussen is ook allemaal flexie. En wat je dus voor een gezonde heup, wil je al die posities, wil je in ieder geval een keer geweest zijn. Weet je wel, met een keer bedoel ik niet één keer per jaar, maar dat bedoel ik gewoon structureel. Dus vaak. Het gaat niet om af en toe heel veel, het gaat om frequentie. Wat af en toe een beetje, of heel vaak een beetje. Net zoals dat je niet één keer per week een uur je tanden gaat poetsen. Je doet het elke dag 2 minuten. Snap je?
Zo wil mooie je ook, vergelijking.
Ja, maar zo wil je dat zeg maar ook zien met het smeren van je gewrichten. Of in ieder geval de capaciteit behouden van je gewrichten. Jouw lijf, die doet gewoon een energiestand. Hè, die bespaart energie op het moment dat jij iets niet gebruikt. What you don't use, you lose. Je raakt het kwijt. Dus als je altijd in dezelfde stand traint, je altijd in dezelfde positie squat, alle posities daarbuiten, ja, daar heb je niks te zoeken. Daar ben je niet in getraind. Dus met mobiliteitstraining ga je proberen om al die posities te behouden, zodat jouw lijf denkt, hé, ik moet dit blijven aanmaken, zodat je die capaciteit behoudt, waardoor je beter gaat bewegen.
Ja, dus ook zelfs de abductoren zijn voor de mannen belangrijk.
Zeker, zeker.
Die denken altijd, ah, die heb ik niet nodig. Want dat is voor de dames. En de adductoren trouwens ook.
Nee, ik zie dus best wel veel problemen met een disbalans tussen adductoren en abductoren. Dus eigenlijk dat als je het zou testen, dus als ik jouw abductoren en adductoren zou willen testen qua kracht, dat kan je doen met een dynamometer bijvoorbeeld. Dat is een soort van een ding wat je in je hand houdt en dan kan je meten hoeveel druk jij daartegen aan kan geven. Dus dan zie je gewoon, oké, als jij je adductoren aanzet, kan je 10 kilo kracht leveren. Maar als jij je abductoren aanzet, kan je maar 5 kilo kracht leveren. Dan zit er dus een disbalans, want het liefst willen we een 1-op-1 ratio.
Ja.
Maar je kan je voorstellen, als die disbalans er zit, hè, tussen adductoren en abductoren, dat zeker uitvergroot gaat worden op het moment dat jij zware dingen gaat doen.
Hey, super tof dat je weer kijkt of luistert naar de Sportpoeder podcast. We zien dat we enorm veel trouwe luisteraars hebben, dus zou je ons dan willen supporten, laat even een like achter, klik op die abonneerknop en laat een reviewtje achter op Spotify. Daarmee help je ons enorm en stuur hem ook zeker door naar je andere groeimaat uit de gym. Geniet van deze aflevering.
Dus als jij bijvoorbeeld een zware squat gaat doen en je abductoren en adductoren zijn niet in balans, dan gaat je lijf de weg van de minste weerstand kiezen. En dan kunnen dus de vraag groter worden dan de capaciteit. Dus daarom test ik zeker bij me. Ik had toevallig gisteren een jongen die wil een sissy squat doen, maar hij heeft artrose in zijn knieën. Dus dat is best wel een tricky iets. Dat betekent, of je het gaat halen is de vraag, maar we willen in ieder geval het bewegingspatroon zoveel mogelijk trainen. Maar we kwamen er dus ook achter tijdens het testen dat zijn adductoren en abductoren niet in balans zijn. Maar hij had altijd last aan zijn binnenkant, dus vanuit de binnenkant van zijn bovenbeen, richting zijn knie. Dus dan denk je, oké, wat is dan sterker? En bij hem waren zijn abductoren zwakker dan zijn adductoren. Dus gaan ze adductoren harder trekken dan zijn abductoren. Waardoor hij dus een disbalans kreeg en dus meer line of pull, dus meer kracht aan de binnenkant van die knie gaat krijgen.
Ja.
Dus wat gaan we doen bij hem? We gaan zorgen dat die disbalans weer weggetraind wordt. Dus zeker adductoren heb je gewoon nodig. Abductie, dus het naar binnen heffen en naar de zijkant heffen van je been, is gewoon een bewegingsfunctie die je wilt behouden. Ja.
Oké, duidelijk. Het vierde punt, dat waren de knieën.
Ja.
Dat is natuurlijk ook altijd wel een dingetje. De meest voorkomende blessure is denk ik de patella. Die hoor je heel vaak voorbij komen.
Zeker.
Klopt dat?
Ja, de patella is zeker eentje die veel problemen veroorzaakt. Maar ook wel kruisbanden, aanhechtingen.
Ja.
Gewoon knie in general is gewoon, ja, in het algemeen is gewoon best wel eentje die zwaar belast wordt. Maar die we niet heel erg goed onderhouden.
Ja.
Om het zo maar te zeggen.
En hoe kan je die wel goed onderhouden?
Door middel van mobiliteitstraining.
Ja.
Nou ja, wat je wilt gaan doen is, kijk, als jij bijvoorbeeld alleen maar squats doet, of alleen maar leg extension, leg curls, dan ben je dus best wel in het buigstrekken verhaal. Hè? Wat we vandaag ook in die video lieten zien, of niet vandaag, maar
Nou ja, de ja, video die online staat.
Vandaag hebben we een video opgenomen waarin we lieten zien, je kan de extensie van je knie, dus het strekken van je knie, maar je kan ook een klein beetje indraaien. Dat is een beetje endorotatie van je knie of een beetje exorotatie van je knie. Want je knie hoeft niet alleen maar te buigen en te strekken. Je knie moet ook een beetje kunnen roteren. Want die rotatie in het gewricht geeft aan hoeveel ruimte er zit in het gewricht. En als er ruimte zit in het gewricht, wordt strekken en buigen natuurlijk veel makkelijker. Omdat je minder snel frictie hebt. Betekent niet dat het allemaal super wijd moet zijn, maar we hebben wel iets van rotatie nodig. Nou, en dat is dus, als jij dus het over knieklachten hebt, zie je gewoon dat we heel vaak weinig ruimte hebben in het kniegewricht. Waardoor we dus te weinig capaciteit hebben voor de vraag die we aan het kniegewricht stellen.
Ja. Wat is volgens jou de meest voorkomende blessure bij knieën? Hoe dat komt? Is dat een verkeerde manier van lopen bijvoorbeeld ook? Want dat is voor mij, dat heb ik ook wel eens gehoord, dat dat een hele grote factor is eigenlijk.
Nou ja, dat is een beetje glad ijs, want ik heb niet de exacte cijfers. Maar eigenlijk, kijk, wat we wel zien is dat schoeisel, wat we nu dragen, is eigenlijk heel erg gericht op haklanding. Hè? Dus we zijn best wel gewend om op de hak te landen. En als je loopt, is dat prima. Maar als ik nu jouw schoenen laat uittrekken en ik zeg, oké, we hebben hier een tegelvloer liggen en ga maar rennen, dan garandeer ik je dat je niet op je hak gaat landen, want dat doet pijn.
Ja.
Dan ga je op je voorvoet landen en dan zet je de rest van je voet pas neer. Maar als jij continu op je hak gaat landen, hè, met hardlopen, dan wordt die klap rechtstreeks opgevangen door je knie. Dus die hak komt als eerste neer, dus dan is de knie die de klap opvangt. Ja, dat vindt de knie eigenlijk niet heel erg leuk, want eigenlijk zou je voet die klap op moeten vangen. Nogmaals, ik heb niet de cijfers om het hard te maken, maar dat is wel eentje die ik vaak zie, met name bij hardlopers. In de krachtsportwereld zien we dus heel vaak dat met name het goed kunnen buigen van de knie, dus echt je hak naar de bil trekken zonder hulp, ja, dat is vaak echt wel een probleem. Dus een goede leg curl, dus echt probeer maar eens je hak verder naar je bil te trekken. Ja, dat vinden we heel moeilijk, zeker als het geen momentum mag gebruiken. Ja. Heel lastig.
Ja, dat zeggen we ook altijd bij alle biomechanica video's met de hamstring curl, inderdaad, dat je niet moet gooien, rustig aan omhoog.
Ja.
Dat is natuurlijk heel belangrijk. Sterke hamstrings ook. Ja. En gewoon controle, dan schiet je er iets veel meer op.
Ja, en de hamstring is natuurlijk verantwoordelijk voor het buigen van je knie. Weet je wat? Het is een kniebuiger. Dus die heb je zeker wel nodig. Alleen is alleen maar het buigen en strekken van je knie is niet voldoende voor een gezonde knie. Je hebt dus ook dat stukje rotatie nodig en alles wat ertussen zit.
Ja. De vijfde van alle blessures was de elleboog.
Ja.
We hebben natuurlijk in de video ook al duidelijk aangegeven, nou ja, hoe het ontstaat en welke oefeningen je daarvoor kan doen.
Ja.
Wat zijn volgens jou de meest voorkomende oorzaken vanwege die elleboogkwalen?
Ja, eigenlijk zie je gewoon dat je we oefeningen doen in de gym, waarbij je eigenlijk door een stang of een bar, hè, dus over het, dus dat we een stangbeet pakken en we willen optrekken, of we zijn biceps curls aan het doen, je wordt daardoor in een bepaalde positie getrokken. Weet je,
gefixeerde positie.
Je kan niet zeggen, ik wil hem een beetje zo, want ik kan niet ver genoeg opendraaien. Maar je ziet soms dat als ik je dan vraag, en in de video ga je het zien, dat jij dus moeite hebt met deze kant op gaan. Of deze kant was bij jou trouwens. Dus deze kant, dus als jij dan dus wat ik nu laat zien is, ik laat zien dat ik mijn handpalmen van me afhou. Als jij vervolgens dan iets beet gaat pakken, dan wordt jouw elleboog dus in dusdanig positie getrokken waar je zelf niet helemaal kan komen. Vervolgens ga je dan met je hele gewicht aanhangen of je gaat, weet ik veel, 120 kilo lat pulldown doen. Dan word jij dus in een bepaalde positie getrokken met heel veel gewicht, terwijl jouw elleboog helemaal niet het leuk vindt om in die positie te zijn. Nou, en dan ga je vervolgens 3 keer 10 jezelf optrekken. Ja, dan gaat je elleboog het best wel vervelend vinden na verloop van tijd.
Ja.
Dus wat mijn advies dan altijd is zorg eerst dat je de capaciteit hebt om volledig naar supinatie, dus je handpalm van je af, naar je toe, of pronatie, handpalm van je af, zodat je dus comfortabel aan de stang kan hangen. En daar zie je het vaak misgaan. We gaan al aan die stang hangen, Terwijl onze elleboog dat helemaal nog niet leuk vindt.
Ja.
En dat is het probleem.
Ja, ik heb dat ook gehad in het eerste paar maanden. Ben ik echt al 3 keer bij de fysio geweest vanwege de tennisarm of de golfarm. Zou je misschien, want ik dacht altijd dat de tennisarm en de golfarm hetzelfde waren.
Ja.
Zou je misschien het verschil kunnen uitleggen en hoe dat ontstaat?
Ja, nou ja, hoe het ontstaat kan natuurlijk de mate van belasting zijn. Er zijn verschillende oorzaken. De tennisarm of de golfarm is de binnenkant of de buitenkant van je elleboog afhankelijk. Dus je ziet ook dat bij pronatie, supinatie zijn de klachten net even anders bij een tennisarm of een golfarm. Maar waar je ook vaak naar wil kijken, en dat is een puntje wat vaak wordt overgeslagen, en we hebben het vandaag niet in de video's erover gehad, maar heel vaak zie je ook dat mensen gebrekkige pols extensie hebben. Toen jij lang op handen en knieën moest gaan zitten, toen had je last van je pols. Ja. Toen hebben we je matje opgehoogd, zodat je iets minder je polsen hoeft te belasten. Maar je kan je voorstellen dat als jij je pols buigt en strekt, dan voel je dat in je onderarm. Maar die spieren die lopen door naar je aanhechtingspunten bij je elleboog. Dus wat ik vaak doe met mensen met een tennisarm en een golfarm, wil ik één kijken, hoe goed roteert de elleboog, pronatie, supinatie. En in welke positie, gestrekt, gebogen. En dan wil ik ook nog kijken naar hoe goed beweegt de pols. Ja. Met name in extensie. Dus zeg maar de push-up positie met je pols. Nou, dan wil je gaan kijken, stel dat je daar nou merkt, ik heb te weinig capaciteit. Dan is dat stukje wat je extra aandacht wil gaan geven. Want uiteindelijk willen we natuurlijk zo optimaal mogelijk presteren in de gym, toch? We willen zoveel mogelijk push-ups kunnen doen. We willen zo goed mogelijk pull-ups kunnen doen. Maar dan moet je wel datgene wat dat mogelijk maakt, namelijk je gewrichten, moet je wel trainen.
En kijk, een simpele gedachte zou zeggen, ik kan er ook gewoon omheen trainen. Ik skip de pull-ups, ik doe een unilateral neutral grip pull-down, zeg maar wat. Is dat dan de oplossing? Of ben je dan het probleem eigenlijk voor jezelf alleen maar aan het uitstellen?
Kijk, de vraag is, wat is je doel? Dus een voorbeeld, ik wilde een muscle-up doen. Hè? Dus dan moet ik voldoende pronatie hebben. Dus ik moet mijn handpalmen van me af kunnen hebben houden. Anders krijg ik last. Nou, 3 keer raden waar ik last van kreeg toen ik elke dag muscle-ups ging oefenen van mijn elleboog. Want die mate van belasting had ik gewoon niet. Hè? Dus die kon ik helemaal niet aan. Dus ging ik zorgen dat ik mijn elleboog wat meer aandacht en liefde ging geven. En dan heb ik het echt over het gewricht. Dan ga je ervoor zorgen dat je dus die capaciteit hebt. Stel dat je zegt, joh, het boeit me niet. Ik vind neutral grip ook prima. Het gaat mij om spieren. Ja, be my guest. Doe het, weet je wel. Als jij daar geen last van krijgt en je kan wel je sportieve doelen behalen. Ja, dan wie ben ik om te zeggen, nee, je moet het wel doen. Dus het is altijd afhankelijk van het doel. Ik zeg niet dat iedereen door dezelfde trechter geduwd hoeft te worden. Dus als jij je sportieve doelen of je esthetische doelen kan behalen door neutral grip te doen, moet je het doen. Maar als jij een powerlifter bent en je wil bankdrukken, ja, dan zal je dus wel voldoende ruimte nodig hebben om dat pijnvrij te kunnen doen.
Ja.
Dus dan zou je er wel iets aan moeten doen.
Oké. Duidelijk. Zijn er nog bepaalde dingen die jij wilt toevoegen aan dit onderwerp, genaamd de meest voorkomende blessures binnen de gym community?
Nou ja, kijk. De mate waarin een blessure ontstaat, of het is niet zo dat er altijd maar één soort blessure is. Dus heel veel mensen die gaan dan op sociale media van, oh, ik heb een tennisarm of ik heb een golfarm. En die zien dan de beste 5 oefeningen voor een tennisarm. Weet je wel? En dan gaan ze dat doen en dan hebben ze geen resultaat, bijvoorbeeld. Dat komt omdat je heel vaak niet kijkt naar wat is bij mij de specifieke oorzaak. Want als jij alleen maar denkt, dit zijn allemaal oefeningen voor mijn elleboog. Maar het probleem zit misschien bij jou in de extensie van de pols. Dan sla je dat stuk dus over. Dus ik zou altijd wel mensen willen uitnodigen om ervoor te zorgen dat je echt gaat kijken van, wat is bij mij de oorzaak van het probleem? En dat kan echt, ook al heb je precies op dezelfde plek pijn als je beste gym buddy, kan de oorzaak nog steeds anders zijn. Dus ik zou je altijd adviseren, ga dat goed onderzoeken, zodat je ook weet dat je een gerichte input moet gaan geven. Want mobility is niet, deze 5 oefeningen fixen alles. Dat is gewoon niet zo. Je wilt kijken welke input wil ik mijn gewricht geven, zodat mijn gewricht met hoe mijn gewricht opgebouwd is, zo goed mogelijk gaat werken. Want jij bent hypermobiel, ik niet. Dus wij moeten al anders trainen.
Ja.
Snap je? dat is wel echt wat ik wil meegeven. Het is maatwerk, dus laat je niet verleiden door alle quick fixes. Doe deze oefening voor je heup, deze voor je schouder en alle problemen zijn weg. Die POV-oefeningen, ik heb er best een hekel aan, want het is een oversimplificatie van hoe het echt is.
Ja.
Dus dat wil ik nog als tip meegeven.
Eens, top. Nou, Jorn, ontzettend bedankt voor jouw kennis en expertise dat je dat wilde delen in deze podcast. Volg hem ook zeker eventjes op de socials, @betere mobiliteit. Want dan kan je op de hoogte blijven over mobiliteitstraining.
Ja.
Jorn, nogmaals ontzettend bedankt. Laat even een like achter, klik op de abonneerknop en laat even 5 sterretjes achter als je nou via Spotify aan het luisteren bent. En een goede dag nog verder. Ciao.
Sportpoeder, de sterkste supplementenvergelijker van Nederland. Sport.